Hemelvaart eigenlijk zei, blijf in Jeruzalem, blijf wachten op de belofte van de Vader. Je zult omgeven worden met kracht uit de hoge. Ik ga even kijken of mijn klikker het doet. Ja, mooi. En dan wil ik nog een keer. Doet het toch niet echt goed. Nou, ik klik maar even door, Peter. Ik ga niet meer klikken, dus ik laat het aan jou. De volgende slide. Vorige week hebben we het gehad over dat Jezus ging staan tijdens Loofhuttenfeest. En dat hij op de laatste, de grote dag van het feest, daar stond in de tempel en riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij geest. Dat was een heel bijzonder moment. Die hele week van het Loofhuttenfeest, daar hebben we vorige week veel uitgebreider over gepraat. Maar gingen de priesters elke dag naar de bron van Siloam, daar putten ze water en dat goten ze dan uit daar over het altaar. En iedereen dacht dan, volgende slide, aan Jesaja 12 vers 3. Klonk het geluid van de shofars en dan wisten ze, dit is de tekst. Met vreugde zult u water scheppen uit de bronnen van redding. En toen Jezus dat dus zei, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Toen dachten al die Joden daaraan. Aan die fantastische belofte. Er werd ook gedanst door de priesters met de boekrollen van de Tora. En jullie weten, als je goed geluisterd hebt vorige week, dat Loofhuttenfeest was ook het eind eigenlijk van het jaar waarin ze die hele Tora, die eerste vijf boeken van de Bijbel, gelezen hadden. Op die grote dag, dan lazen ze het laatste stuk, dus het laatste stuk van Deuteronomium, en dan begonnen ze weer opnieuw in Genesis. Dus ook een Bijbelleesrooster eigenlijk. Hè? Goed, nou, vandaag. Ik heb weer een tekst in de mededelingen gezet. Wie heeft hem gelezen? Nou, mooi. Welkom, fijn dat jullie dat gedaan hebben. Ik blijf dat doen, voorlopig. En ik hoop dat het jullie ook echt helpt om na te denken, even je in te leven. Dus wat we vandaag gaan doen is kijken wat Jezus zei over hoe hij de Heilige Geest zou zenden. En dat doen we aan de hand van een aantal teksten in Johannes 14, 15 en 16. En een van die teksten heb je dus dan gelezen, als je die opgezocht hebt. Ik zal eerst even wat vertellen over de context van die drie hoofdstukken in Johannes. De tekst die we vorige week hadden over dat Loofhuttenfeest, dat was Johannes 7. Dus een stuk eerder. Dat was ook ongeveer een half jaar eerder. En als je je nog goed herinnert van vorige week, dan zei ik ook dat op dat Loofhuttenfeest al, dat er enerzijds heel veel blijdschap was en opwinding en vreugde en gerichtheid op God, maar dat er ook wel veel controverse was, dat er gedoe was, dat er spanning was, zowel binnen de groep van discipelen als ook tussen Jezus en zijn discipelen en de leiders van het Joodse volk. En dat op dat moment mensen al begonnen te denken, moeten we hem niet gevangen nemen? Daar begonnen ze toen al over te denken. En dat heeft doorgeziekt dat halve jaar. Op een gegeven moment in Johannes 11, een paar hoofdstukken verderop, zegt Caiaphas, de hoge priester, het is beter dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. In Johannes 12, dan komt dus uiteindelijk dat Pesachfeest, het paasfeest, dichterbij. Dan gaan Jezus en zijn discipelen weer opnieuw op weg naar Jeruzalem. Ja, dat deden ze eigenlijk bij bijna al die grote feesten. Dat waren pelgrimsfeesten. Dan gingen ze naar Jeruzalem om het daar te vieren. Dus ze gingen daar naartoe. Hij kwam langs Bethanië, waar Lazarus, Martha en Maria woonden. En dan in Johannes 13 staat de beschrijving van eigenlijk hoe Jezus met zijn discipelen dat Pesachmaal vierde. Er staat ook de beschrijving van de voetwassing. Jezus tijdens de maaltijd zijn mantel aflegde, een doek pakte en een bak en de voeten van zijn discipelen begon te wassen als een teken van grote dienstbaarheid. Dus dat is eigenlijk al vlak voor de gevangenneming en kruisiging. En dan komen die drie hoofdstukken in Johannes waar we het nu over gaan hebben. Johannes 14, 15 en 16. Oftewel, deze drie hoofdstukken zijn de laatste dingen die Jezus wilde zeggen. Want hij was heel erg zich bewust van wat er ging gebeuren. Dus dit waren de laatste dingen die hij echt... Weet je wel, dat als je weet dat je bijvoorbeeld zeg maar een jaar naar Australië gaat emigreren, even wat makkelijks. Ja, je zit de laatste avond bij elkaar. Dan zorg je dat op dat moment de dingen die nog gezegd moeten worden, die zeg je dan. De belangrijkste dingen die je in elk geval nog over wilt brengen, die deel je dan met elkaar. Nou, dat is Johannes 14, 15 en 16. Dus ik was eigenlijk in de verleiding om gewoon die drie hoofdstukken in de mededelingen te zetten. Maar goed, ik wil het niet direct te zwaar maken. Maar dat doen we volgende keer, ja? Johannes 14, 15 en 16. Maar dat is heel boeiend wat er allemaal in staat. Nou, nee, laat ik eerst nog even vertellen wat erna komt. En dan gaan we dus die drie hoofdstukken bekijken. Johannes 17 is dan het hoogpriestelijk gebed. Ja, dus Jezus zegt de belangrijkste dingen die hij nog mee wil geven aan zijn discipelen. En dan richt hij zich tot God. En dan bidt hij voor de eenheid van zijn volgelingen. En dat zij één zullen zijn met de Vader. Dat God zich openbaart aan hen zoals hij zich aan Jezus geopenbaard heeft. En dan, hoofdstuk 18, is de gevangenneming. Zo dicht zat dat allemaal op elkaar. Dus wat er gebeurt in hoofdstuk 14, 15 en 16 is eigenlijk dat Jezus beschrijft de belangrijkste dingen. Hoe hij wil dat wij in de wereld staan nadat hij heen gegaan is. En hij zegt dus, als je mij lief hebt, voer mijn geboden uit. Zoals ik jullie lief gehad heb, heb elkaar lief. Hij spreekt ook over allerlei dingen van ons leven, spanningen tussen mensen opnieuw. Vervolgd worden. Het niet makkelijk hebben. En te midden van die belangrijkste, laatste, samenvattende geboden, zegt hij 4 of 5 keer hoe hij ons dan zal helpen, terwijl hij er niet zelf bij is. En dat is door de Heilige Geest. En dan gaan we lezen. Dat is slide 6. Over de pleitbezorger. Want zo wordt het vertaald in de nieuwe Bijbelvertaling. Jezus spreekt daar, dat is vanochtend al even gezegd in de quiz, over de parakleet. Parakletos, een Grieks woord. En dat is vertaald met de pleitbezorger. Ik ga er straks meer over vertellen, over die vertalingen. Maar laten we eerst de tekst lezen. Het begint bij Johannes 14, vers 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Een andere dan Jezus zelf. Die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 10 versen verderop. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Hoofdstuk 15. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Hoofdstuk 16. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Hij zal de wereld overtuigen. Ik ga straks even iets verder op in. 4 teksten die bijna woordelijk hetzelfde zijn. 4 keer waar Jezus herhaalt: ik zal de pleitbezorger zenden. Het woord parakleet komt nog een paar keer verder in de Bijbel voor. En er is ook wel een oud-testamentisch woord wat eigenlijk hetzelfde betekent. Maar weinig. Maar hier, elke keer opnieuw die boodschap: ik ga heen. Ik zal de Vader vragen of ik zal zelf vanuit de Vader zenden. De pleitbezorger, die zal bij jullie zijn, hij zal in jullie wonen, hij zal jullie overtuigen, hij zal je de waarheid verkondigen, hij zal je dingen binnen te brengen. Overvloedig, overvloedig, zegt Jezus in die laatste belangrijke toespraak. Ik zal jullie de pleitbezorger sturen. Er wordt 2 keer de geest van de waarheid genoemd, en diezelfde term wordt dan nog een keer in Johannes 16 gebruikt. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus als je nou op door wil zoeken, dan moet je niet alleen een parakleet zoeken, maar dan zou je ook naar de geest van de waarheid eigenlijk door moeten zoeken. Dan vind je al die begrippen bij elkaar. Dus dat is wat er gebeurt. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Weet je wel, ik ga weg, jullie zien mij niet meer. Het blijkt ook dat de discipelen, nadat Jezus niet meer bij hen is, erg in verwarring zijn. Ze eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen. He? Petrus en wat vrienden tegen hem die zeggen op een gegeven moment: hup, we gaan weer terug naar wat we vroeger deden. We gaan weer vissen. Ja, geen idee meer wat er moet gebeuren. Die mannen die naar Emma's lopen, die praten over dat Jezus hen ontvallen is en dat ze geen idee hebben meer. Wat moet er nu gebeuren? Maar Jezus heeft het voorzien. En die heeft heel duidelijk gezegd: ik zal de pleitbezorger sturen. En later zegt hij dan, die mooie tekst die we 2 weken geleden bekeken hebben: blijf in Jeruzalem tot ik de Heilige Geest zal zenden. Nou, wat wordt er gezegd over die parakleet? Of wat zijn eigenlijk goede vertalingen daarvan? Erbij geroepen. Ja, dat is letterlijk. Ja, dus para betekent erbij. En kaleo, vertaald in kletos, geroepen. Dus erbij geroepen. Iemand die aan iemands zijde gevraagd, als het ware. Nou, dat klinkt heel erg alsof wij dat doen. En dat is ook wel zo. Maar Jezus zegt natuurlijk heel duidelijk: de Vader en ik zullen hem zenden. Ja, dus ik denk dat ons uitnodigen van de Heilige Geest absoluut belangrijk is. En dat wij daarmee aangeven van: Heer, wij staan open voor u. Maar wij doen het niet. Het zijn de Vader en de Zoon die de Heilige Geest zenden. Dat moet heel duidelijk zijn. Een aantal goede andere vertalingen zijn raadgever. Een prima vertaling. Advocaat, ja, niet in juridische zin. Hè. Veel meer iemand die een soort goede referentie van iemand anders afgeeft. Dat is het ook. Helper, trooster. Al die woorden worden in verschillende vertalingen gebruikt, dus het is een beetje zoeken. In het Oude Testament, daar wordt natuurlijk niet het Grieks gebruikt, maar daar heb je een soortgelijk woord wat eigenlijk betekent voorspraak in de hemel. En een soort concordantie die definieert het dan als de raadgever van de discipel in zijn verhouding tot de wereld. Heel mooi gezegd. Maar misschien krijg je een beetje het idee. De Heilige Geest staat ons bij. Als je naar de volgende slide gaat, dat is een slide die ik op internet vond. Daar heb je dus, daar in het midden, dat zijn de Griekse letters, parakletos. Maar daar staat eigenlijk alles een beetje samengevat wat hij doet. Ik vond het een hele boeiende. Moet je even naar kijken wat er midden onderop staat, want dat is echt wel onzin. Proves the world wrong about sin and righteousness and judgment. In de Bijbel staat overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is iets anders als to prove wrong. Ja, dat betekent zeggen dat je verkeerd zit wat betreft zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is helemaal niet wat de Bijbel zegt. Maar kennelijk ervaren sommige mensen dat zo. Maar voor de rest was het een aardige slide. Goed. Nou moeten we één ding, denk ik, even oppassen. Erbij geroepen. Dat klinkt een beetje zo van, joh, kom eens hier, ik heb je hulp nodig. En zo is het eerlijk gezegd niet. De Heilige Geest is evenveel God als de Vader of de Zoon. Dat is wel heel belangrijk dat we ons dat beseffen, weet je wel. Eigenlijk geven wij onszelf aan Hem over. Hij leeft in ons. Jezus heeft en de Vader hebben de Heilige Geest naar ons toegezonden. Maar de Heilige Geest is God. Is niet een soort, makkelijk hulpje of zo. Zo is het niet. Het is heel boeiend om in de Bijbel teksten op te zoeken waar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie voorkomen. Slide 10. Dat begint in Genesis 1. Bij de schepping. Ja? In het begin schiep God. Ja, dan kun je eigenlijk God de Vader lezen. Of God de drie eenheid. Johannes 1 die heel duidelijk maakt dat het woord daar al bij betrokken was, Jezus. En de geest van God zweefde over de wateren, staat er. De geest van God was het ook die in, toen God mensen schiep, de levensgeest erin gaf. Dat was de eerste keer, zover wij lezen, in dat verslag van Vader, Zoon en Heilige Geest. Een heel ander belangrijk moment was de verwekking van Jezus, de Zoon van God. De Zoon van de Vader. In Maria door de Heilige Geest. Zo staat het er dan ook weer letterlijk. Op sleutelmomenten zie je altijd Vader, Zoon en Heilige Geest samen. Toen Jezus gedoopt werd, de Zoon, daalde de Heilige Geest als een duif op hem neer. En er sprak een stem van God, de Vader, uit de hemel. Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ik wil je echt dingen aanreiken om zelf dingen wat verder uit te zoeken. Wat je zou kunnen doen is gewoon de hele Bijbel eens even doorzoeken. Waar komen de Vader, Zoon en Heilige Geest samen voor? En dan zie je dat dat altijd echt op dit soort sleutelmomenten is. Dus dat is, en dat gebeurt eigenlijk ook in onze teksten, in onze vier teksten. Als de, hè, dat is de, dan die eerste tekst bijvoorbeeld, Johannes 14. Dan zal ik, Jezus de Zoon, de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, namelijk de Geest van de waarheid. Ja, in al deze teksten zie je ook steeds Vader, Zoon en Heilige Geest samen aan de slag. Iemand zei in het kader van Moederdag dat ik moest hebben over de moeder, de dochter en de Heilige Geest. Dat kan ook. Dat is helemaal prima. Maar ik heb vorige week ook gezegd, weet je, ergens zijn onze beschrijvingen van God en onze taal is ook beperkt. Het is heel erg geleid door wat wij natuurlijk voor ogen zien. En dat is bijvoorbeeld ook man en vrouw. En God is meer dan dat. Veel meer. Het is wel zo natuurlijk dat Jezus als man, hè, volgens elk verslag wat we hebben, op aarde gekomen is. Maar God is echt meer dan onze menselijke eigenschappen. Goed, nou dus hoe komt hij? Slide 11. Ik heb het even highlighted gemaakt. Hoe werkt het nou? Nou, Jezus zegt dus, dan zal ik de Vader vragen jullie te geven. Andere tekst in Johannes 14. De Vader zal jullie, de Heilige Geest, namens mij zenden. Volgende tekst, slide 12. De pleitbezorger die ik van de Vader naar jullie zal zenden. En Johannes 16. Ik zal hem jullie zenden. Maar dat betekent dat de Vader en Zoon dat samen doen. Dat is helder. In de eerste twee teksten staat eigenlijk dat de Vader het doet, op verzoek van Jezus. En in de laatste twee staat de Zoon dat doet. Nou, dat is iets wat je veel vaker ziet in de Bijbel. Dat het niet zo heel duidelijk is soms van wat doen de Vader, Zoon en Heilige Geest precies. En dat is logisch, omdat ze zo één zijn, zo verbonden, zo een drie-eenheid. Weet je, dus dat. Maar het is duidelijk dat de Vader en Zoon samen die Geest van God zenden om al die discipelen die nu niet meer weten wat ze moeten doen omdat Jezus bij hen was, te helpen en de weg te wijzen. En dan de volgende vraag: wat doet die pleitbezorger? Hij zal altijd bij je zijn, slide 13. En hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Hij is er altijd. Hij zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Hij zal over mij getuigen. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal de weg wijzen naar de volle waarheid. Ja, die geest die God zendt naar ons toe, die zal constant bij ons zijn en spreken, dingen communiceren, overdragen aan ons. Hij zal ons de waarheid te binnen brengen. Hij zal ons in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft. Hij zal getuigen over mij. Hij zal de wereld overtuigen. Hij is echt een communicator. De Heilige, eigenlijk alles wat wij van God weten, weten wij door de Heilige Geest. De Bijbel zou niet zoveel indruk maken en echt ons leven kunnen bepalen als de Heilige Geest niet dat woord over God bevestigde in ons hart. Wat hij continu doet. En het voorbeeld wat ik van mijzelf gaf vorige week, hoe God mij eigenlijk toegesproken heeft, mij overtuigd heeft. Dat is zoals ik dat ervaren heb in mijn leven. Dat is niet zoals het per se altijd hoeft te gaan. Ik heb de Heilige Geest ontvangen op mijn slaapkamer. Ik heb gewoon gebeden en geloof gehad. Maar dat is helemaal niet dat het altijd zo moet. Ja, we kunnen voor elkaar bidden. Mensen kunnen je handen opleggen. Er zijn allerlei voorbeelden in de Bijbel van verschillende manieren hoe dat gaat. Maar wij zouden God nooit kennen als de Heilige Geest nu, vandaag en in ons leven niet die waarheid continu aan ons over zou dragen. En dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. En daarom, ik vond de aanbidding echt fantastisch net. Heel, heel heerlijk om zo rustig bij God te zijn. Maar eigenlijk is het gewoon een piano en een basgitaar en een zangstem. Weet je? als je het puur natuurlijk bekijkt. Totdat je realiseert dat de Heilige Geest op dat moment zo in mijn hart werkt. En dat ik met die paar kleine hulpmiddelen en met mijn eigen beperkte stem. Ja, dat ik eigenlijk wat er gebeurt is, ik connect meer en bewuster met die Heilige Geest die in mij werkt. En dan is een heel simpel lied, heeft op zich opeens een bijzonder diepe betekenis voor mij. Dat is wat de Heilige Geest doet. Daarom kon Jezus het getuigenis over het Koninkrijk aan 12 simpele, niet hoog opgeleide mensen in Israël toevertrouwen. Moet je je voorstellen, die schat van het kennis van het Koninkrijk, gewoon toevertrouwen aan 12 mensen, die vissers en belastingoplichters en dat soort mensen waren. En met vertrouwen de boodschap van het Koninkrijk aan hen meegeven. Omdat het niet die 12 mensen waren, maar omdat het de kracht van de Heilige Geest is. Nou, dat is het. Dat is wat hij doet. En dat is waarom ik echt gigantisch gelukkig ben met de Heilige Geest. Gigantisch gelukkig. Ik ga heel even vertellen wat we de volgende weken gaan doen. En dan kunnen wat mij betreft de kinderen komen. We zouden nog veel meer onderwijs kunnen doen, maar dat willen we eigenlijk niet. Dit is voldoende basisonderwijs over de Heilige Geest. Tenzij je vragen hebt, dat wil ik allereerst zeggen, dan is het fijn als je ze me stuurt. Ben.valk@oasearnhem.nl. Maar volgende week willen we eigenlijk, zoals ik vorige week eigenlijk mijn getuigenis gegeven heb over de Heilige Geest, willen we dat een paar mensen nog de gelegenheid geven om dat te doen. We willen volgende week ook echt tijd nemen om te bidden met elkaar. De week daarna gaan we op zaterdagochtend en op zondag spreken over de gaven van de Geest. Dan gaat het eigenlijk meer over de toepassing, de uitwerking in ons leven. Dus dat is wat er de komende weken gaat gebeuren. God zegen. Met de Heilige Geest in je leven. Amen.